Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 80 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 80, de eerste vijf versen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voortdien niet wagen nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 6. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt: In de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer, door oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtig, als onbekend en nochtans bekend, als stervende en zien wij leven, als geduchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch vele rijkmakende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Onze mond is opengedaan tegen u, Corinthiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in u ingewonden. Nu om u dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, maar zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een andere juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft dat licht met de duisternis? En wat samenstelling heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijkerwijs Gods gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af. Zegt de Heer: Raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen en ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en tot dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Tot zover. De schriftlezing zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dit zijn ook al mijn leerstukken die tot het levende en godzalige wandel behoren. En waarin Paulus ook de bekeerde Corinthiërs in onderwijst. O, dat we dat onderwijs ter harte zouden mogen nemen. Dat het ook in ons leven vruchtbaar zou zijn. Want gelijk de apostel zegt, dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. O, als het maar aanhoren en niet herkauwen gelijk de reine dieren des velds, dan doet het ons geen nut. En dan zitten we hier tot ons, om ons oordeel te verzwaren, hoe dat we daarvoor zouden bewaard blijven. En dat we die waarachtige bekering ter harte zouden nemen om het van u af te smeken in de gedurigheid ervan. Dat wij Christus mochten kennen, gelijk ook de apostelen, en daarvan de vrucht openbaarde dat zij met grote kracht getuigden van de opstanding van de Heer Jezus. O, en dat is in ons alle leven noodzakelijk, want al leven wij door uw opstandingskracht, dan geef gij ook de grote vrijmoedigheid des Heilige Geestes, zoals de eerste christengemeente mocht ontvangen, en zoals we dat kunnen lezen in Handelingen 2, 3 en 4. O, dat zij eenparig waren in de gebeden, en toen de apostelen werden vrijgelaten door de Sanhedristen, toen was daar een eenparig gebed van 3000 bekeerde zielen. En er was geen woord mis, want ze spraken en ze baden alle hetzelfde. Heere, dat we dat maar eens ter harte mochten nemen. En ze hadden alle dingen gemeen. Niemand zei van zichzelf, dat is mijn. O, die levende voorbeelden staan zodanig in uw woord opgetekend. Daar kunnen we niet omheen. We leven weliswaar niet in de oplevingstijd, want gij hebt ook ons openbaard dat we leven in de tijd waarin Baruch leefde, waarin Jeremia leefde. Gij brengt een kwaad over alle vlees, en wat gij gebouwd hebt, breek gij af, wat gij geplant had, ruk gij uit, zelfs dit ganse land. En Baruch die was er zo onder bedolven, de Heer heeft smart op mijn smart gedaan, want hij verwachtte zelfs een opwekking onder de Joden. Hij begeerde dat hevig, maar de Heer, maar gij hebt tot Baruch gezegd, gaat niet gebeuren. Want eerst is het oordeel van kracht. Oh. En dan moest Jeremia en Baruch, ze leefden in alle ellendige tijden en toestanden en het werd alleen maar erger. Dat tekent ook onze dagen. Want als gij uw oordelen laat gelden, oh, dat gij dan uw geest nog uitstorten om uw kinderen te versterken, om de enkeling nog toe te brengen, kon het zijn velen. Want ook in de tijd van grote verdrukking gij nog een volk naar de uitverkiezing van uw genade. Heere, kom ons te hulp en schenk ons op deze dag de bediening van uw dierbare geest die in al de waarheid leidt. En dat we werkelijk alle facetten van de waarheid ter harte mochten nemen. Ja, die mochten omhelzen door het geloof. Want een mens is altijd positief over zichzelf. Maar als we nou werkelijk der wet gestorven zijn, dan nemen we uw heilige wet zo nauw, dan blijft er niks positief meer over van de mens. Want we zijn bedorven vaten in onszelf. We zijn gelijk Mephibozet, een die stank verspreidt. O, dat we dat mochten beseffen. Natte honden verspreiden stank. En die arme Lazarus, dat was zijn gedurige en dagelijkse doorleving. Zodat die rijke man met een grote boog om hem heen ging. Maar Paulus openbaart zich een broeder te zijn van de arme Lazarus hier in dit hoofdstuk. Geen hoogvliegende mensen. Nee, maar dicht in de gemeenschap met u, geziende op uw borgtochtelijke lijden en zo de meester, zo zijn knecht. O Heere, dat we dat zouden verstaan met vrucht, zodat we niet te vergeef zouden lopen. Heere, gij mocht u zelf openbaren door woord en geest, zodat we ons in u mochten verblijden. Ook in tijden van droefheid, want gij komt. Gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volk in rechtmatigheid. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, lieve Heere, dat we uw naam zouden mogen kennen en vrezen. Wees ook de weduwe en de weesgenadig, de zieke, de eenzame, de zoveel allerlei leed en beproefde, de dakloze, arm. Heere, een wereld vol ellende, een ondergaande wereld. Ik heb het alles voorzegd, want wat hebben we veroorzaakt in het paradijs? Oh, wat wordt die grote val in Adam toch gebagatelliseerd in onze dagen? Alsof een mens nog wat in de melk te brokkelen heeft. Heer, gij hebt het alles voor het zeggen. En gij geeft deze wereld over aan het verderf. Daar al deze dingen vergaan, hoedanig horen wij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. O, geef ons dan de verlichting van uw geest, de bediening van uw geest, die hem al de waarheid leidt. En ook onderscheiden gaven en waarheid in uw woord geopenbaard, dat het door uw heilige geest gereflecteerd mag worden in ons allen leven. Kom over en help ons, Heer. In Jezus willen. Ja, gemeente, we hebben u vorige week uit Galaten 2 en uit Galaten 3 bewezen. En daar zegt Paulus ook hier in vers 4, maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Dat zo zou ik het nooit vertalen, want dat staat niet in de grondtaal. Er staat aannemelijk, zoiets anders als aangenaam. Bewijsbaar, geloofwaardig. Dat is wel iets anders als aangenaam, want dat wordt meestal vleeselijk opgevat als iedereen lief hebben en in de zonde stijven. Maar dat betekent hier het woord aangenaam niet. We hebben u verklaard vanuit Galaten 2 en vanuit Galaten 3 dat die tweemensleer verwerpelijk is, want dat leert Gods woord niet. Nee. Gods volk is geen tweemens, maar een nieuw schepsel in Christus. En daaruit volgt dat ook de theorie, de hypothese, kan ik ook zeggen, van Sigmund Freud, die ze ook gehanteerd hebben bij Theodorus van der Groe. En aan de hand van Sigmund Freud hebben ze geconcludeerd dat Van der Groe een narcist was. Nou, je zal het in de hel bewegen, dat zal ik je wel vertellen. Als je zo'n duivel, want dat was die Sigmund Freud, dat was een psycholoog, psychopaat. En als je die theorie gaat hanteren ten aanzien van Gods kinderen, dan ben je zelf een duivel. En dat is gedaan in dat boek, dat een paar jaar geleden verschenen is, De Laatste Ziener. Nou, het is één grote aaneenschakeling van een spotreden. En er heb ook geen domineestem tegen geklonken, want ze laten alles kinderen mee door in onze dagen. Alles. Maar u verklaart vanuit Galaten 2 en vanuit Galaten 3, en er staan nog veel meer bewijsstukken in Gods woord, dat die hele twee mensenleer rooms is. En Rome leert daarbij nog ingestorte kwaliteiten en ingestorte krachten, aanvullende gerechtigheid. Het is allemaal van God vervloekt, want dat leert Gods woord niet. De genade is eenrichtingsverkeer, want God heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En als die zijn volk toebrengt, dan worden ze gedompeld in de dood van Christus. In de dood van Christus. In de dood. Om met hem op te staan. Dus gij zijt gestorven, dat is de definitie van het ware kindschap Gods. Niet stervende, Paulus zegt wel in vers 9, als onbekend en nochtans bekend als stervende. Ja, als je dat biblicistisch verstaat, namelijk naar het oordeel der mensen voor doden gehouden, dus in lichamelijke zin. Dat heeft niks met het geestelijke gestorven zijn aan de wet te maken. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs mogen ontvangen hebben, want Paulus zag ook wel dat de mensen het wel hoorden, zelfs de Corinthiërs, maar dat het in hun leven niet vruchtbaar werd. Of Gods woord meldt daar ook van, in de kindergeboorte blijven steken. Nou, dat is heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk, want het moet wel blijken in je leven of het nou werkelijk ware genade is. Ik ken niet voor een ander geloven. De Heer kan dat wel eens bekendmaken. Maar ieder staat voor God. En als we dan ontdekt hebben in het woord dat hele sprookje van celibataire sodomieten, dat is een verzinsel, want het kan helemaal niet, omdat Gods woord de begeerte en de lusten aanmerkt voor de daad, voor de zondedaad. Dus daarmee gaat heel dat sprookje, en dat hebben ze helemaal gebaseerd op de hypothese van Sigmund Freud. Ja, dat was ook een vulgaire man, want hij drukte alles uit in seksuele termen. Hij zegt, seks is niet iets wat je bedrijft, maar wie je bent. Nou, daar is nou heel datzelfde term homo op gebaseerd. Je bent een homo, maar je bedrijft het niet. Dat zegt Sigmund Freud precies hetzelfde. Kun je nagaan, die duivelarij, hoe ver dat in dat reverdom is binnengetrokken en waarmee ze doortrokken zijn. Celibataire homo's bestaan niet, want die 1 miljoen Canadezen die hebben daar nog nooit van gehoord en die hebben daar tegen getuigd. En heel het reverdom legt de loper uit voor die sodomie. Want daar kun je niks aan doen. En dan noemen ze dat een aard, maar het is geen aard hoor. Het is een vervloekte zonde die je aan de hand houdt. Dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. En dan word je daarmee door God geslagen. En heel die twee mensen leer, ja, de catechismus moet wat dat betreft gecorrigeerd worden. Maar daar zijn ze niet meer toe in staat in onze dagen. Daar zijn ze ook niet toe bereid, want al die belijdenisgeschriften die zijn zodanig heilig verklaard dat ze boven Gods woord gesteld zijn. Nou mensen, ik zou je dit zeggen, dan moet je maar ophouden een christen te zijn en je eigen een christen te noemen. Want als Gods woord niet meer het einde is van alle tegenspraak, ja, wat ben je dan bezig te doen? Ja, want ze ondertekenen allemaal de belijdenisgeschriften. En al die kerken die leven ermee in strijd. Volledig in strijd, contra de scheppingsorde. En als je contra de scheppingsorde leeft, dan kan je de hemelpoort niet door. En je kan nog ineens de engelpoort door. Nee, die twee mensen komt de engelpoort niet door. Die loopt zijn eigen daarop te pletteren. En dan valt hij achterover in het eeuwige verderf. Want die engelpoort is niet van porselein, die engelpoort is Christus. En als wij een game maken van de apostolische leer, dat is dat weer van Christus. Nou, dan kom je wel voor eeuwig bedrogen uit. Hè? Want heel die afstervingsleer, ze kunnen het in stukken snijden en aan elkaar plakken. Maar daar kom je echt bedrogen mee uit. Want ja, dat afsterven van de wet duurt je hele leven. Dat leren alle dominees. Dat leren alle dominees. Maar Gods woord leert dat niet. En ik heb toen geschreven, als je dan voor de rechterstoel van Christus staat en de vraag wordt je gesteld, in hoeverre ben je nou die oude mens afgestorven? Dan zullen ze allemaal verstommen. Hoeveel procent? Zeg het me. Want op je sterfbed moet je toch wel een beetje de 100% benaderd hebben. Nou mensen. En deze vervloekte leerden zijn die kerken mee doorzeefd. En daaruit komt altijd die sprookjes van celibataire homo's en noem maar op. En ze verbinden dat zelfs, transgender verbinden zelfs met kindschap Gods. Nou, je komt er bij God niet doorheen, dat zal ik je vertellen. Je komt er bij God niet doorheen door die sodomie. En in het Oude Testament was het zelfs verboden dat die schandjongens binnen het Israël Gods verkeerden. Die moesten eruit geworpen worden. Die moesten zelfs, koning Aza heb ze uit het land verbannen. En dat betekent in onze dagen, in het Nieuw-Testamentische tijd, elke sodomiet moet onder de tucht. En als die zijn eigen niet bekeert, moet die afgesneden worden. Dat is wat Gods woord ons leert. Kijk, in dat stuk van dokter Klaassen, hij heeft het niet met één woord over de censuur. Daar hebben ze het nooit over. Dat haten ze als de pest. Omdat ze het zelf niet kennen. Ik ben door de wedderwet gestorven. Dat wordt maar door enkelingen gekend. Dat zal ik je wel verzekeren. Want je moet Kolbrugge er maar op nalezen wat hij ervan zegt. Een flauwte, dan denken ze dat ze aan de wet gestorven zijn. En een opwellende blijdschap, dan denken ze dat ze overgegaan zijn in het evangelie. Maar zo werkt het echt niet. Zo werkt het echt niet. Zelfs de pinkstelingen, daarvan staat, die werden bekeerd in de trits van ellende, verlossing en dankbaarheid. En zo werkt God altijd. En toen is Hegger gaan leren, ja, je kan ook vanuit de dankbaarheid je ellende kennen. Forget it. Forget it. Die ontdekking gaat wel door, maar dan wordt het een evangelische ontdekking. Daarom werd Petrus bestraft, ga je die niet recht wandelen naar het evangelie. Want ook Petrus was volkomen door Christus verlost van de claim der wet. Hij was ook aan de wet gestorven. En dan nog, kan Gods volk struikelen. Ja, zelfs dagelijks. We struikelen dagelijks in velen. Maar ik dan doe de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat is natuurlijk niet die tweede mens, die oude mens. Nee, want die had hij niet meer. Dat is dat lijk. Dat kan niks anders dan zonde. De stank der zonde voortbrengen. Dat is om Gods volk laag bij de grond te houden, om Christus wil genade verheerlijken. Mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord. Hoor je het? Heb ik u verhoord. 1000 zorgen, 1000 doden kwelden mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Maar de Heer wil dat aan zijn recht genoeg geschiet. En als je dan in en door Christus verhoord wordt, in de dag van uw benauwdheid, dan word je ook daaruit volkomen verlost. In je benauwdheid, in het oordeel, wordt Gods volk verlost. In hun nederdaling ter helle, wordt Gods volk verlost van het eeuwige oordeel der wet. Kijk maar naar de belijdenis van Hanna. Ik heb u gezegd, dat is precies hetzelfde. De Heere dood maakt levend, hij doet er helle nederdaling, doet er weder uit opkomen. Dus exact hetzelfde wat Paulus zegt in Galaten 2, vers 18, 19 en 20. We hebben het u voorgehouden. En dat is wel noodzakelijk om daar weer geregeld over te preken. En dan moet de kerk gedurig in geoefend houden. Omdat ze niet een eigen gebreide heiligmaking aan elkaar zouden spinnen. Maar zouden leven uit de gerechtigheid van Christus. Uit de vergeving der zonden. Tot je laatste snikken. Uit de vergeving der zonden. Gij zijt gestorven. En als je dat gaat veranderen. Dan ga je toedoen of afdoen aan het heilige woord van God. En ja, dat doe je niet gratis, dat doe je niet gratis, nee. Wij geven geen aanstoot in enig ding, dat de bediening niet gelasterd worden. Daarmee bedoelt Paulus dat hij niet afweek van de ware leer die naar de godzaligheid is. Hij had wel een hele hoop geleerd aan de voeten van Gamaliel, maar dat heeft hem niet geholpen, al die wetsleringen. Nee, hij had het geleerd aan de voeten van Christus in de rechte straat. En hij weet daarvan niet af. Nog aan de linkerkant, nog aan de rechterkant, we komen er straks op in vers 7. Wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. En ik heb u al gezegd dat het woord aangenaam, dat betekent aannemelijk, bewijsbaar, geloofwaardig. Dus Paulus preekte op grond van de oud-testamentische feiten. Hij sloeg niet iets in de lucht, laat ik het zo maar zeggen. Tegenwoordig gooien ze alles in de ether zonder bewijslast. Dat is ook in maatschappelijke of politieke zin. Ja, dat heeft geen waarde. Daar kun je natuurlijk wel de mensheid mee bedriegen. Van nature is een mens goed gelovig. In algemene zin. Hij neemt alles maar aan omdat hij niks onderzoekt. Daar is hij te lui voor. Natuurlijk, mens is zo lui als een varken, laat ik het zo maar zeggen. Daarom staat er ook in Gods woord. Gaat tot de mier, hij lui wordt. En wordt wijs. Want die mieren zijn dag en nacht bezig om hun nest te bouwen. En om hun voedselvoorraad aan te leggen. Gaat tot de mier, hij lui wordt. Nou. En daar is ook Gods volk niet van verstoken, hoewel zij in die geestelijke staat van Christus zijn overgezet vanuit die duisternis. Die staat de duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je dan alles kon aanwaaien. Nee, de Heere zorgt voor het zijne. Oh ja, wat de Heere begonnen is, dat zal hij ook voortzetten en volleindigen. Ik wilde eerst over Handelingen 4 preken. Maar de Heer brak dat af. Toen daar de Heilige Geest werd uitgestort, Handelingen 2, en de vruchten daarvan, 3000 tot bekering. En de apostelen werden gevangen genomen door de Sanhedristen en die werden verboden om in de naam van Christus te preken. Maar Petrus zegt, oordeelt gij of het recht is of wij goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Dus ze konden niet daarover zwijgen. Tegenwoordig kunnen ze natuurlijk in alles. Willen ze de overheden gehoorzamen? Nou, u hebt het al gezien, ik heb het alweer gepubliceerd. Dat er vele belovende partijen, nou daar kom je wel mee om. In de politiek is alles kuisverrot. Ja, die willen dan jongetjes castreren. En dan moet je zelf maar onderzoeken wat het allemaal inhoudt. En dus de reformkerken gaan er naadloos maar mee. Want je moet natuurlijk, als dat wet wordt, de overheid in alles gehoorzamen. Dus die leveren ook hun kinderen uit in de moloch, op de castratietafel. Want je mag de overheid, mag je niet ongehoorzaam zijn. Zover is die afgoderij al ingekankerd. Nou, dan kom je er vanzelf achter wie God is. En Paulus vertelt ons hier zijn traktement in slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid. En want het zijn allemaal geen beproevingen en verdrukkingen dat een mens daaronder wanhopig wordt. Nee. Hij zegt ook, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. De Heer geeft altijd een tegengewicht aan de beproeving des geloofs. In de wereld zult gij verdrukking hebben en het tegengewicht is maar een goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. dus die overwinning der wereld in en door Christus, haar de wet en de zonde verslonden tot overwinning. In het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde. Paulus zegt hier, ik geef niks aan die kerk van Milaan, zo rechts uit Dieploot. Nee, en ik geef ook niks aan die EO-kerken, geef ik ook niks aan. Want mijn wapenen der gerechtigheid zijn aan de rechterzijde gericht en naar de linkerzijde gericht. Want het is allebei leugenbedrog. Het gaat niet om rechtzinnigheid, het gaat om waarheid. Het gaat niet om een groot geloof, het gaat om een waar geloof. Het door eer, door oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht, als verleiders en nochtans, want daar worden ze voor uitgemaakt. Degene die de leer met feiten bewijzen, worden altijd uitgemaakt. Die de waarheid in geestelijke zin openbaar, worden altijd uitgemaakt voor verleiders. Nou, zegt Paulus, dat is best, maar nochtans waarachtig in de ogen Gods. Als onbekend en nochtans bekend, als stervende, ik heb u al verklaard wat dat sterven betekent. Als doden, want wij worden elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil. Dat heeft niks meer te maken met het sterven van de wet, want gij zijt gestorven. En zie, wij leven. Nou, hij verbindt het tegelijk achteraan. Namelijk door de bijzondere genade en beschutting Gods. En ook wat de tijdelijk aangaat, zowel het geestelijke. Als droevig zijnde toch altijd, ja, we lopen die stof door. Omdat het alles in betrekking staat tot onze tekstwoorden. Als arm toch vele rijk makende, als niets hebbende toch alles bezittende. Nou, je kunt zo arm zijn als de arme Lazarus en nochtans heb je alles in Christus. Als ik hem er heb, dan heb ik alles. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, zo is God nochtans de rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Dat is nou de enige troost, hè? Er zijn geen andere troosten. De enige. Let op dat woord enige. Dat is de enige unieke troost bij de levende sterven. Niets hebbende, toch alles in Christus bezittende. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Kijk, droevig zijnde, toch altijd blijde. Aan die verdrukking hangt een tegengewicht. En dat doet de Heilige Geest. Opdat wij niet altijd met onze neus op de grond lopen. Maar met het hoofd verheven. Ja, vaak niet lichamelijk, maar wel geestelijk. En gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Nou, droevig zijn dat toch altijd blijde, arm doch vele rijk makende door de prediking van het evangelie. Want dat maakt rijk, ellendige zondaren die worden dan rijk in Christus. En onze mond is opengedaan tegen uw Corinthiërs, ons hart is uitgebreid. En ja, die Corinthiërs, daar had Paulus nog wat aanmerkingen op. Begonnen met die incestdader in de gemeente Gods. Hij zegt, je bent nog slechter als een heiden, zegt hij. Hij zegt, want er komen onder de heidenen nog ineens voor. Die onnatuurlijke ongerechtigheid. Hij zegt, ik schreef in een brief, ik geef je over aan de duivel. Als jij niet bekeert. En die man hebt zich bekeerd. Want dat sloeg innerste bliksem, die brief van Paulus. Dus toen hoefde die tuchtmaatregel niet door te gaan. Gij zijt niet nou in ons, maar gij zijt nou in uw ingewanden. Nou, dat zijn eigenlijk mensen, die kun je niet meer wandelen. Mensen die nauw zijn in de ingewanden, die verdenken altijd de goede van kwaad. Mooi maar eens opletten. En die denken altijd goed van zichzelf. Hun zijn in het rechte spoor. Hun doen altijd rechtvaardige dingen. En dan is het dikwijls omgekeerd. Dan is het dikwijls omgekeerd. Ja, dus nou in uw ingewanden, dat is zeer negatief. Dat is, gij doet uw hart niet genoeg open. Maar houd dat nog ten dele gelijk gesloten voor ons. En dat zijn ook mensen. En ik zeg niet dat je altijd het achterste van je tong moet laten zien. Maar als je nou nooit vrijmoedig bent in het geloofsgetuigenis, ben je wel een kind van God. En dan kun je eigenlijk dan ook wel gevoeglijk afvragen. Als daar nou nooit de lof des Heren uit je lippen komt, waarvoor ben je dan herschapen? We zijn geschapen om Gods lof te vertellen 24 uur per dag. Door de val is een mens 24 uur per dag zijn eigen gaan betoelen. Met zijn stinkende eigen gerechtigheid. Daar heb je het nou weer. Een dode vlieg doet de apotheker zal stinken. Dus daar is ook heel die twee mensen leer mee getekend. Als verwerper. Nieuw schepsel in Christus al het oude is voorbij gegaan. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde wat het lijk van die oude mens betreft. Maar God doet wel een volkomen werk hoor. Hij verlost je volkomen. De heerschappij, der zonde en des duivels en die aanklevende zonde doen er in Gods ogen het niet meer toe. Nee, Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Daar heeft Gods volk wel mee te stellen. Oh ja, want ze nemen de wet als heilig en goed. Denk erover dat de wet is niet afgedaan. Nou, neem je de wet, neem je als heilig en goed. Want wij doen de wet niet teniet door ons geloven, maar wij bevestigen de wet. Nou, die Corinthiërs, dat is nauw in erin gewandeld, kwam amper een woord over hun lippen. Tenminste, in het bijzijn van Paulus was Paulus weer weg. Dan hadden ze natuurlijk allerlei dingen weer te bespreken, want dat was de authority was weer vertrokken. Kijk, dat is wel een hypocriet leven. Zeg maar gerust eens een keer wat er in je hart leeft. Al dat stilzwijgen, ik heb u dikwijls genoemd. Het voorbeeld van die bakker, die hield net zo lang zijn mond totdat die schenker was uitgesproken. Jozef gaf daar een positieve verklaring aan, bij God vandaan natuurlijk. Hij denkt, nou kan ik het ook wel vertellen. En toen viel het voor eeuwig tegen. Dus dat gezwijgd, dat is het ook niet. Nee, echt niet. Nu, om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Vermenigvuldigd. En dat is de toename in het geloof. Er is een opwas in de kennis van Christus. Er is geen opwas hetgeen Gods volk in Christus is. Je wordt niet heiliger als je in Christus bent. Heel eenvoudig toch? Er is ook bijvoorbeeld geen opwas in het stuk van de rechtvaardigmaking. Nou, dat geschiet in één keer volkomen of niet. Daar moeten we goed onderscheid in maken. Er is een opwas in de kennis van Christus en in die kennis is er geen plafond. De hoogte en de breedte en de diepte van de kennis van Christus, ja, daar kom je nooit in uitgestudeerd. En daar zal ook de eeuwigheid van vervuld zijn. En dan komen we zowat tot onze tekstwoorden. Trek niet een andere juk aan met de ongelovigen, want wat mededelen heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Een juk aangaan met een ongelovige. Dus dat kun je op het huwelijk betrekken. Maar je kan het ook kerkelijk betrekken. Je kan het op alle fronten, op alle dingen betrekken. Trek niet een juk aan met de ongelovigen. Dus dat betekent ook geen familiaire omgang ermee hebben. Ken je hem? En als je het wel kent, dan ben je geen kind van God. In ieder geval niet. Maar ik zeg ook, een historisch geloof kan dat ook niet. Om met iedereen, die spotters en die Christuskruisigers, om daar maar familiaire omgang mee te hebben. Ook al betreft het je familie, je vader of moeder, maakt niks uit. De Heer heeft zijn volk afgezonderd. Ik wil dat dat volk alleen wonen en onder de heidenen niet gerekend worden. Dat betekent natuurlijk tegelijk, we mogen niet familiair omgaan met hoereerders en met al die afgodendienaars. Doch niet geheelijk met de hoereerders deze wereld. Of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zouden we uit deze wereld moeten gaan. Dus met je werk, ja, dan ga je meestal om met ongelovigen. Maar dat is onderscheiden van de familiaire omgang ermee. Dat kan je toch verstaan, dat is toch in Frans. En wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Nou, daar heb ik het nou, want dat vers 17, dat ga ik eerst voorlezen en dan ga ik nog even terug om dat nader te verklaren. Daarom gaat uit het midden van hem en scheidt u af. Dat is niet een kerkelijke afscheiding in die zin om een nieuwe denominatie te stichten. Daar is Gods volk en Gods knechten nooit toe geroepen. Nee, de kerkreformatie was geen nieuw gestichte kerk. Toen werden de Roomse kerkgebouwen en de gemeentes, dat was eigenlijk een geestelijke verlossing vanuit dat juk van Rome. De Heere gaf zijn volk een geestelijke verlossing van de dienstbaarheid van Rome. Dat was een valse kerk, heb God verworpen. En ook de Revo-kerken, die heb God verworpen, omdat ze dat juk zijn aangegaan met Sodom, met Rome. Noem maar op alle gebied. Killer fuckings. Nazi donors. Noem maar op. Als ik die lijst moet opgenomen. Ik heb wel eens een statement. Er werd me gevraagd. Geef nou eens een statement. Waarom de Revo-kerken vals zijn. En dan hoor je daar niks meer op. Want dat is natuurlijk tegenwoordig ook heel modern. Dan denk je dat je. Nou ja, van de poel zei je al. Wij zoeken geen contact. Wij hebben geen vrouwenverenigingen en geen mannenverenigingen. God brengt zijn volk bij elkaar en hebben ze geestelijke gemeenschap. Ja, dat onderschrijf ik. Maar het is natuurlijk In onze moderne wereld verstuur je een e-mail en dan lijkt het wel alsof de vragensteller heel serieus en geestelijk is en dan stuur je daar een antwoord op en je hoort nooit meer wat. Je hoort nooit meer wat, want alles hangt in onze dagen als loszand aan elkaar. Er schreef nog een broeder Jacob dat hij door mag gaan met je boodschap. Ik zeg, en jouw boodschap dan? Men doet maar net of dat men overal zich van kan afmaken en dat op een ander laten, de kool uit het vuur halen. Nou, dat heeft Christus voor zijn kerk gedaan. Hij heeft werkelijk die gloeiende kolen uit het vuur gehaald voor zijn volk, maar dan krijg je toch iets van de geest van Christus, dat zal ik je wel vertellen. Als je niet gelijkvormig gemaakt bent aan het beeld van Christus, welks is het goddelijke beeld? We zijn in het beeld Gods geschapen, maar na de zondeval is Christus het beeld Gods, de tweede Adam is het beeld Gods. En als we daarin hersteld worden, oh, dat is ook een vruchtbaar leven, dat kan ik je wel vertellen. In je onvruchtbaarheid hoor, in je onvruchtbaarheid, want dan ga je niet merken dat je zo vruchtbaar bent. Nee, daar geeft de Heer getuigenis van. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar, enzovoort. Alles komt van de Vader, de lichte. Dus wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Dus de Belial, dat kan je ook vertalen duivel. Belial is duivels in ieder geval. De man van Abigaël was een Belialsman, dat zegt ze zelf ook. Dat was niet verzonnen, dat was waar. Ze is er ook wel van bevrijd. En in een huwelijk, ja, dat wordt ook in onze dagen veel te lichtvaardig gedaan. Ik las bij de Russische Baptisten van de niet geregistreerde kerk in Rusland dat ze gingen eerst 5 dagen in gebed of dat het wel Gods wil was. Nou mensen, dus dat is niet je eigen lust en begeerte volgen, want daar kom je altijd bedrogen mee uit. Daar kom je altijd bedrogen mee uit. Ja, in mijn leven heeft de Heer het goed gedaan. Maar ik niet, nee, ik heb geen vrouw gezocht door het geloof. Nou, en mijn vrouw ook niet. Maar de Heer heeft dat omgekeerd. Ja, dus, wat is het dubbele wonder? Want wij vragen niet naar God, wij zoeken God niet voor onze bekering. Gods volk is een zoekend volk, oh ja. Door de Heilige Geest zoeken ze geregeld weer het aangezicht Gods in gerechtigheid aanschouwen. En verzadigd te mogen zijn in zijn goddelijk beeld. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Nou, dat moet je eerst in letterlijke zin verstaan. Dan mochten in de tempel Gods natuurlijk geen afgoderij bedreven worden. Dat werd wel gedaan. Maar wat samenvoeging bij God vandaan? Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Immers niks. En dan gaat hij het geestelijk betrekken op de Korintiërs. Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen. Dat was natuurlijk kenmerkend voor de tempel. Daar was de plaats waar de Heere woonde. Op het verzoendeksel tussen de seribims, daar woonde God. En gij zijt de tempel des levende Gods. Ons lichaam is een tempel des Heilige Geestes. En ik heb daar ook bij geschreven bij dat stuk tegen Klaassen. Ja, als de tempel Gods geschonden wordt door hoererij of door onnatuurlijke zonde, ja, dan moeten we ons ervan bekeren. Maar als je eigen eenmaal operatief hebt laten ombouwen tot een transgender, dan bestaat er geen hoop op geestelijke verlossing. Want dan ben je definitief in strijd met de scheppingsorde. En dan heb je de tempel Gods definitief verwoest. Zo zien hun het niet. Nee. Kijk, heel die reden, hij was ook geen minuut, was die verontwaardigd over al die gruwelijkheden. Nou, altijd die satanische glimlach op zijn lippen. Nee, ik is het dan wel onderscheiden, want het gezicht, dat is de weerspiegeling van de ziel. Wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen en ik zal onder hem wandelen, in hem wonen, door de inwoning van de Heilige Geest. Dat betekent dat Gods volk de goddelijke natuur deelachtig is, niet door ingestorte kwaliteiten zoals Rome leert, maar door de inwoning van de Heilige Geest. Want het vlees wordt niet vergoddelijk. Dat is wat Rome doet. Dat is allemaal een vergoddeling van het vrome vlees. Nee, de mens blijft vleeselijk verkocht onder de zonde vanwege dat lichaam der zonde. En daar wenste Paulus van verlost te zijn en we hebben daaruit ook bewezen dat een kind van God die sterft aan zijn eigen ik in die uren van rechtvaardigmaking. In die uren, ik ben door de wederwet gestorven. En dat verklaart Paulus nog nader. Ik leef toch niet meer ik. Dat eigen ik is definitief gedood in de dood van Christus. En die het anders leren, ja, heel je leven stervende en aan het eind van je leven, dan ben je verlost van je eigen ik. Dat is een leugenleer. Dat is een complete leugenleer. Want waarom zou Paulus anders zeggen? Ik begeerde wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Nou, als je eigen ik nog heerst, dan zeg je het niet. Dan zeg je dat niet. Want dan hoop je dat op je sterfbed dat alles nog goed komt. Maar dan is het meestal te laat. Al die sterfbedbekeringen. De godzalige oudvaders gaven er ook nog niet zoveel om. Het kan, kijk maar naar die moordenaar van het kruis. Maar als je het daarop laat afwachten, dat is wel een levensgevaarlijke weg. Dus die tempel gods, des levende gods. Ik zal in hem wonen en ik zal onder hem wandelen en ik zal hun tot de god zijn en ze zullen mij een volk zijn. Dus dat hoort allemaal bij elkaar, bij die inwoning van de Heilige Geest. Want die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Hoe weet je dat Gods woord waar is? Door het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En dan heb je ook behoefte aan waarlijk bidden, want dat is de ademtocht der ziel. Bidden is de ademtocht der ziel. Ja. Dat is ook het sterkste wapen. Als Paulus het hier heeft over wapenen aan de linkerzijde en aan de rechterzijde. De wapenen der gerechtigheid. Het sterkste wapen is het gebed. En we kunnen dat wat verder uitgebreid lezen in Efeze 6. Wat voor wapenen, en niet vleeselijk maar geestelijk. Niet door kracht nog door geweld, maar door de geest des Heren zal het geschieden. En als de geest des Heren het doet, nou, zo'n geestelijke kracht kunnen wij niet voortbrengen met onze eigen wapenen. Niet door kracht, maar door geweld. Want de kracht des Heilige Geestes, dat overstijgt de wereld. Want hij draagt de wereld als door zijn kracht. God heeft de wereld in zijn hand. Hoeveel zal de wereld wegen? Niet uit te drukken in de tong. Nee, hij draagt de wereld door zijn kracht. Als er sprake is van Christus en de Belial, dat betekent een apostate church. Dat betekent het ook. Het is het wereldlijke Babel. Daarvan afscheiden, het staat ook in Openbaring 18 vers 4. Het staat ook in Jesaja 52 vers 11. Vertrek gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u gij die de vaten des Heren draagt. En ik hoorde een andere stem uit de hemel, Openbaring 18 vers 4, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. En dat is de reden waarom God Lot uit Sodom haalde. Want hij had die man niet over voor het verderf, want Lot was gekocht met het dierbaar bloed van Christus. En word je eruit gerukt als het ware. Het wordt ook gezegd als een comment, gaat uit het midden van hen en scheidt u af als de sprake is van Christus en de Belial. Nou, het zijn nou allemaal Christus en de Belial kerken. Waar is Gods volk nog? Misschien in de zuchten ze in de gevangenissen van China, dat is wel zeker, of in Noord-Korea. Maar hier in het Westen, waar is nou die echte kern van Gods volk? Iedereen leeft voor zich. Dat is geen bewijs van je kindschap. Dat is meer een bewijs dat je niet bekeerd bent. Want de Heer die zal de bedroefde om der bijeenkomst wil samenbrengen. Ja, hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen. En ik heb u al met verschillende preken erop gewezen dat we de voetstappen der schapen dienen te drukken als we belang hebben bij de zaligheid. Voeg u tot de ware kerk. Dan ga ik niet invullen wereldwijd wat nou een ware kerk is. Dat zal ik ter plaatse moeten onderzoeken. Maar die met Sodom geklonken zijn, dat zijn Christus en de Belialkerk. Ja, en dan moet je uit. Daarom gaat uit het midden van en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u ieder aannemen. En wat er verder volgt, dus die afscheiding, dat is geen afscheiding zoals die kerkelijke afscheiding repeterend in de historie is gebleken. Een repeterende breuk, dat is een repeterende breuk. Want niemand had het recht zich af te scheiden van de kerk der reformatie. Ook de kok niet. Nou, dat heeft hij eigenhandig gedaan. En dat betekent, dat was een werk van de wet, dat was niet uit God. En dat is wel gebleken. Scheuring op scheuring. Maar gaat uit het midden van en dan scheidt u af. Dan zonder de Heere zijn volk. Gij zult alleen wonen. En gij zult onder de heiden niet gerekend worden. Geen gemeenschap met de ongelovigen. En dan wordt dat, als je dat kerkelijk verstaat, dat moet je dan wel goed verstaan. Want de kerk moet een open deur hebben. Iedereen is welkom. Maar de ambten moeten heilig gehouden worden. De sacramenten moeten heilig gehouden worden. En de woordbediening moet zuiver zijn. Dat zijn de drie kenmerken die Gudu de Bre op grond van Gods woord verbindt en de ware kerk. En naar de heiligheid Gods is er op deze aarde geen ware kerk te vinden. Dat was ook de kerk der reformatie niet. Maar het wordt zo genoemd de ware kerk, waar die drie dingen in overeenstemming zijn, volledig in overeenstemming zijn met Gods woord. Nou, dan kunnen de reformkerken die toets kunnen ze niet meer doorstaan. Nee, want ze hebben allerlei valse handreikingen gedaan. En dat zie je met die reden van Klaassen, met het Pelagiaanse betoog van Klaassen. Dat is niet hij alleen, dat doen ze nou allemaal. Om die sodomie te kersten, te celibateren, en dat is allemaal van God vervloekt. Als je dat doet, en je houdt het vol, je bent gewaarschuwd, dan geloof ik niet eens dat je een kind van God bent. Dat kan met genade niet bestaan, dat je een juk aangaat, een blijvend juk aangaat met de ongelovigen. Nou, het kan wel eens zo zijn, Abigail is met die Nabal getrouwd. Ja, dat mensen hebben misschien de ogen in de zak gehad. Kan, en dat later openbaar gekomen is, dat hij een Belialsman. Ja, nou, die zonden zijn te vergeven. De Heer heeft die Nabal weggenomen. Dus Abigail was er in één keer van verlost. Die Nabal, ja, die dronk de zonde in het water. Dat leefde hij ook uit. Dus daar kun je geen gemeenschap mee onderhouden. Ja, blijf je man. Abigail is niet gescheiden. Nou, dat lees je niet. Nee, maar de Heer heeft ze er wel van verlost. En als dat nou zo'n last wordt in je leven, ja, dus het kan zijn, als we de Heer niet vragen, als we de mond Gods niet vragen, kijk maar naar Jozua, ja, de Gibeonieten, die legden die de handen op, hè, want ze kwamen met beschimmeld brood en gescheurde kleren. Hij vroeg de mond Gods niet. Hij heeft niet gevraagd, Heer, wat zijn dit voor mensen? Ze kwamen van heel ver, was op een leugen. En toen is Jozua erin getrapt. Oké, we maken met jullie verbond. En dat verbond bleef van kracht, want die Gibeonieten mochten niet meer gedood worden. Nou, toen zijn ze wel vernederd, want ze werden alleen gereserveerd om water te putten en om hout te hakken. Nou ja, zo'n slecht werk is dat niet. Op zich, dus die Gibeonieten, ja, door hun listigheid hebben ze wel hun leven gered. Maar de Heer was er wel vergramd over. En Jozua, dat was toch een zeer oprecht en godvrezend man. Nou, als het aan het groene hout geschiet, als het groene hout waarvan geschreven staat, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Als je nou hoog boven verheven, die veinzende Petrus, daar was Paulus niet hoog boven verheven. Maar omwille van de ere Gods, heeft hij Petrus scherpelijk bestraft. Dat is toch eerlijk. Je leest niet dat Petrus zijn haren overeind gaan staan. Er is helemaal nergens niks van, want de rechtvaardige, die kan dat incasseren. De rechtvaardige kan dat incasseren en de hypocriet niet. Dus daar komt het onderscheid al gelijk openbaar. En, dan ga ik weer even terug naar dat woord aangenaam. Dat betekent aannemelijk, bewijsbaar, geloofwaardig. Nou, Paulus' bestraffing was op de feiten gegrond. Dat moet het wel altijd zijn, hoor. Want ik ben door de jaren heen, heb ik een hele archief vol laster-e-mails ontvangen. Zonder bewijslast. Ja, ik ga er dan meestal niet op in, maar ik heb die mensen wel eens te woord gestaan. Ik zeg, straks sta je van God met die vrome lasten, want ze komen allemaal nog met hele vrome woorden. Oh, ongelooflijk. Maar het is niet aannemelijk, het is niet bewijsbaar, het is niet geloofwaardig. Als je iemand wil leggen, zoals ik die Klaas heb wil leggen, moet allemaal op de daarom heb ik per minuut heb ik dat afgehandeld. Niet alles wat hij zegt, maar toch wel grotendeels. En dan kunnen de mensen zelf horen wat hij ze gezegd heeft. Nou, de bewijslast en dan de weerlegging. Want anders, zonder bewijslast, is een weerlegging laster. Als je iemand beschuldigt, moet daar bewijs aan ten grondslag leggen. Nou, dat wordt in onze dagen natuurlijk met voeten getreden. Kijk maar alleen maar in Amerika, de FBI, CIA, DOJ, dat is allemaal weaponized. Weaponized. En ze gaan Trump vervolgen omdat hij declassified documents in zijn bezit had. Als president heb je classified documents. Als president heb je recht om documenten te declassify, dat heeft hij gedaan. En Joe Biden had classified documenten in zijn bezit en die wordt niet vervolgd. Die Merrick Garland, die minister van Justitie, Attorney General, zo partijdig als de duivel, dat is zo corrupt dat systeem, dat is niet te geloven. En ze houden die pedo Biden de handen boven het hoofd. En wat er allemaal aan corruptie geschiet, terechtstruikelt op de straten, dat is tekenend voor de dagen waarin we leven, voor de laatste dagen. De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden, ook die Christus en de Belial. En als je nou dat jij daar festival in oogschouw neemt en heel dat bestaan van jij daar van begin tot eind, dan is dat helemaal niet meer Christus en de Belial, dat is enkel Belial. Je kon Nabal niet noemen een man van Christus en de Belial, dat is enkel Belial. Dus dat is sowieso te verwerpen. En als je dat wel in huis haalt, dan word je een valse kerk. Kerkelijk bedoel ik, als je dat in huis haalt, Christus en de Belial, dan word je een valse kerk. Want dat is Rome, Christus en de Belial, 100% valse kerk, de God verworpen. Er staat hier ook duidelijk, scheidt u ervan af. En de Heer heeft zijn volk, die nog had, want ik denk dat in de tijd voor de reformatie er meer volk van God nog in de Romeinse kerk verkeerde, als dat er nu in de Reformkerken verkeerde. Oh, dat weet ik wel heel zeker. En daarom, er is ook gebed geweest, er is een gebed opgestegen, Heer, verlos ons van het dienstbare Rome. En toen had de Heer een reformatie gegeven. Maar die reformatie is weer met voeten getreden, want er zijn weer allerhande valse handreikingen gepleegd. De publieke zonde wordt niet openlijk bestraft, lastaan gecensureerd. En op een gegeven moment, dan komt het openbaar. En dan kan zelfs de wereld wel oordelen dat je dan een valse kerk bent. Al waai je dan met alle winden mee, allerlei wind van leer. En je laat iedereen het zijn en je laat iedereen zogenaamd in zijn waarde. En ondertussen worden de rechten gods en de ere gods en de naam van God gelasterd. Dan moet je echt uit. En als je erin blijft, dan zegt Openbaringen, dat zegt Christus zelf. Hè? Die is daar aan het woord in Openbaringen 18 vers 4, gaat uit het midden van hen. Maak u vrij, want dat uitgaan uit zo'n Baalkerk, dan moet je eerst vrijmaken. En het stof van je voeten schudden, hun tot de getuigenis. En geen nieuwe kerk stichten. Nee, dat wordt hier niet bedoeld met scheid u af. Absoluut niet. Nee, dan kom je buiten de legerplaats terecht. Want dan geeft Gods woord zelf een verlossend antwoord op. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En daar waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alles van vet. En dat is ook waar de schapen gelegerd zijn. En als je daar geen zin in hebt, noem je eigenlijk dan nog geen christen meer. Maar gaat dan de wereld in. Jozua stelde het volk voor de keus. Is de Heere God dient hem? Is Baal God dient hem? Ben je Mozes al toegevallen in zijn hartelijke geloofskeuze? Liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd te genieten de zonde te hebben. Als je dat niet kent, dan ben je geen kind van God. Dat is heel eenvoudig. Als je daar geen zin in hebt, dan moet je gewoon ook eerlijk zijn en de wereld ingaan. Net als die verloren zoon. Nou, die is nog terechtgebracht, die is nog terechtgekomen. Want de Heer had die verloren zoon uitverkoren en die oudste zoon verworpen. Ja. Dus het zit niet in rechtzinnigheid. Nee, Paulus zegt, daar hebben wij ook onze wapenen tegen. Aan de rechter en aan de linkerzijde. Dus wat links van de brede weg loopt en wat rechts van de brede weg loopt. Hij zegt, dat verslaan we in de naam des Heeren, want dat is allemaal vals. Scheid u af, zegt de Heere, zoals die dat zegt in Openbaring 18 vers 4. Ja, we zullen er eens wat zien. Wel, van Psalm 80 en daarvan de verse 9 en 10 keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten, zie uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als wel eer, de stam der liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand. En wat er verder volgt in dat 10e, 9 en 10 van Psalm 80. Geloofwaardig kan ik dat verklaren vanuit het woord en op grond van de feiten. Dat is geen luchtspiegeling. Nee. En er klonk een stem uit de hemel die zeide: gaat uit van haar, mijn volk. En dat hebben de kinderen gods in de Roomse kerk ook gehoord, die roep. En de Heer heeft zelf die uitkomst gegeven door een reformatie te geven. Dus er werd ook die weg geopend door uit die kerk te gaan. Want de Heer heeft die reformatie gegeven en er was eerst een beeldenstorm, dat geschiedde eerst door het geloof. Later is dat ook vleeselijk geworden, want het werd natuurlijk een grote sensatie om al die beelden naar beneden te halen. Maar zo geschiedde het wel, de beelden eruit, de onze altaren eruit, preekstoelen erin en daar klonk weer de rechte bediening van Gods woord. In een bepaald deel van Europa, in een bepaald deel van Europa. Er zijn natuurlijk vele landen verzakt blijven zitten in die apostasie van de Roomse kerk, zoals Polen, Italië en noem al die landen maar op. Maar de Heere heeft ook Nederland reformatie gegeven. Dus in Duitsland is dat begonnen en doorgewerkt Nederland, Engeland, Schotland en ook delen van Amerika. De leer van de reformatie heeft daar geplant, maar je ziet daar na de eeuw van de verlichting weer een ontzettende teruggang. En mensen zoals Sigmund Freud, die kregen een stem. Dat kan ik uitbreiden met nog 100 andere namen. Maar preken moet ook leiden tot onderzoek. Tot nader onderzoek. De Bereërs die onderzochten zelfs de prediking van Paulus of het al zo wel was naar de schrift. Nou, dat is toch eerlijk. En als je er wat tegenin te brengen hebt, dan moet je komen met het woord. Ja. Daarom gaat uit het midden van hen, de stem uit de hemel gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt, want dat heb je als je erin blijft. En als je een bezoeker bent van jij daar, dan heb je gemeenschap met die zonde, met die gruwelijke Baal afgoderij. Ik heb er ook mee gespot, net zoals Elia deed op de berg Karmel met die Baalpriesters. Daar kun je gevoeglijk mee spotten, want het is allemaal een kartonnen doos religie. Het is allemaal een grote spotbende. En die Simons, die heeft zijn eigen er niet van vrijgemaakt, die heeft zijn eigen wel heimelijk onttrokken, maar daar heb je het, dat is geveins. En geveins, dat heeft niks met geloof te maken. Toen Petrus veinsde met de Joden, had het niks meer te maken met ware geloof. Nee, nou, nogmaals, als dat aan het groene hout geschiet, dan moeten wij dan aankomen. Als Petrus nog hersteld werd, ook na zijn verloochening van de Heer aan de zee van Tiberias, dan zou het voor ons ook nog kunnen. Hè? Want Paulus spreekt hier over zijn arme Lazarus zijn. Ik voelde me van de week, ja, eenzaam verkeren. Dan zeg je, ja, maar God, gemeenzaam. Ja, was dat altijd maar zo. Maar als jij je dan zo eenzaam voelt, ook in geestelijke zin. En ik kom thuis en toen lag die hond hier op de drijfweg met een kwispelende staart. Nou, daar heb ik nou. Lazarus, de arme Lazarus, die had nog gemeenschap met de honden. Als je dat te min is, moet je eigenlijk nog geen kind van wat meer noemen. Want dat is het leven van de kerk. Dat is echt het leven van de kerk. En Paulus die geeft hier een getuigenis. Dan kun je dat duidelijk opmaken. In slaag, in gevangenis, in beroerd, in arbeid, in waken, in vasten. Want je kunt natuurlijk wel blaren over de waarheid. Maar gaat dat gepaard met wat Paulus hier opnoemt? En dan hoeft dat niet letterlijk altijd hetzelfde te zijn. Maar in de wereld zult gij verdrukking hebben. En als je dat maar kunt overschreeuwen. Ja, door eerder oneer, de kwaad gerucht, de goed gerucht als verleiders. Ja, hè, want Paulus die werd zelfs in Romeinen 3 vers 8 uitgemaakt. Dat hij leerde om het kwade te doen, of dat het goede daaruit voortkwamen. Of dat het goede daaruit voort zou komen. Daar werd hij van beschuldigd. Nou, hij zegt, die dat doen, hun verdoemenis is rechtvaardig. Want dat deed een apostel nu ook. Want die worden overal van verschil. Als Christus voor Beelzebub is uitgemaakt, wat denk je dan wat ze met Gods volk gaan doen? Dan moet je daar maar geen verwachting van hebben. Nee. En ik sta er echt verbaasd van dat er in onze dagen, er is natuurlijk helemaal bijna helemaal geen enige gemeenschap en samenvoeging meer van het ware. Want kijk, die 1 miljoen Canadezen, die liepen wel voor een waarheid. En dat was een morele waarheid. Daar sta ik ook volledig achter. Maar dat was natuurlijk geen geloofsrun. Nou, absoluut niet. Maar in algemene zin, als de morele normen en waarden nog hoog geacht worden Dat mag je niet veroordelen. Nee, zeker niet. Maar binnen het refendom klinkt geen enkele stem die de zaak van Christus verdedigt. Dat is allemaal sectarisch, want scheidt u af. Dat betekent niet dat Gods volk zich in een klooster moet opsluiten. Nou, je moet je stem laten horen. Want dat uitgaan uit het midden van hen, dat gaat getuigenderwijs. Ik weet het uit mijn eigen leven. De Heer zet je ervoor, hij zet er de Paulus voor. Eerst dat conflict met Petrus. En toen dat conflict met de gelaten, Gods volk, Gods knechten, worden altijd voor conflicten gezet. Dat zoeken ze niet op. Maar ze kunnen er dan ook niet over zwijgen. En zoals Micha, die zich zeer dapper voelde in de Heer om Jacob te verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtreding. Dat is in Christus is dat een eerbaar werk. Maar je moet nou niet denken dat je daar punten mee scoort. Nee. Nee, ze kunnen nou punten scoren door allerlei vragenrubrieken. Referioolweb, er worden allerlei gore vragen gesteld. En die dominees maar antwoorden. Nou mensen, God zal het allemaal verbranden. Want dat heeft geen enkele waarde voor de eeuwigheid. Helemaal niks. Het zijn ook geen vruchten van geloof. Nou, ook antwoorden niet. Ik lees daar geen enkel godzalig antwoord in. Want je hebt je eigenlijk al gevoegd tot Belial. Dat is dat referioolweb. Dat is een Belial-buis. Dus als je denkt dat je daarmee kunt participeren. SGP is een Belial-beweging. RD is een Belial-beweging. En als je daarmee kan participeren, dan geef je al zelf bewijslast. En dat je een godsdienst aan de hand houdt van Christus en de Belial. Dus scheid u af als je ooit een abonnement op het RD gehad hebt. En je zegt het niet op, dan zal Christus je oordelen op grond van Christus en de Belial-religie. En dat valt eeuwig tegen. Dat gaat eeuwig tegen. Ik las ook dat die Klaassen ook in het hoofdbestuur van de SGP zat. Dan ben je een Belial. Ja, ik zeg het met grote vrijmoedigheid. Ik heb het nou al op mijn keel, maar anders zou ik het met een tentorstem uitdragen. Dat zijn Belials. Alle SGP'ers zijn Belials. Ik heb ook al kinderen Gods daarin gezien en die hebt de Heer vroegtijdig uit het leven weggerukt. En zeg maar eens dat het niet waar is. Zeg maar eens dat het niet waar is. Durf je dat? Want God is ook een God van oordeel. Ja, scheid u af. En dat gaat vanzelf of helemaal niet. En omdat de Heer het zegt. En raak niet aan hetgeen onrein is. Dus dat staat ook in Jesaja 52 vers 11. Gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan. Dus dat is gemeenschap hebben met, omgang hebben met, familiaire omgang hebben met. Als je er niet toe bereid bent, noem je eigen alsjeblieft nog geen christen meer. Kijk, het woord christen, de benaming christen, dat is natuurlijk al decades zodanig gelasterd dat zelfs de wereld niet meer kan zien wat christenen zijn. Want die het zeggen dat ze het zijn, zijn het niet. En Gods volk ontkent het niet. Nee, ik ben van Christus. Ik ben niet oud gereformeerd, ik ben niet nieuw gereformeerd, ik ben een christen. Dan ben je van Christus. Ja. En dan geldt het, ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Gods ware volk, die is in Christus gewillig gemaakt door de nieuwe wil om te willen wat God wil. En als je dan deze waarheid niet omhelst, ga uit het midden van en scheid u af. Familie, vrienden, nou dat wordt die koningsdochter gezegd, verlaat uw volks en uw vaders huis, want ze leven allemaal in de afgoderij. Dat is dan geen opdracht meer, maar een heilige verzelfsheid. Ik weet het toch al uit mijn eigen leven, mensen. Ik heb al mijn familieleden wat dat betreft verloren. Vreemd wordt eigen, eigen wordt vreemd. Ja, zo gaat het in het leven der godzaligheid. Om daar nog een keer op te wijzen. Wat Paulus zegt in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, noden, benauwdheden, slagen, gevangenis. Als je maar zwijgt, als de waarheid Gods in het geding is. Want heb je dan wel eens evangelisatiefolders uitgedeeld? Om het maar eens een eenvoudig ding te zeggen. En er schijnen ook bewegingen te zijn om de mensen wakker te maken voor wat er tegenwoordig aan de hand is. Nou, in horizontale zin, ik haal het ook eens aan. Ter bewustmaking, want als je daar allemaal nog blind voor bent, dan staat ook wel je staat. Dat is niet meer een twijfel onderhevig, dat je daar nog onder de wet leeft. Als je daar helemaal geen acht op slaat en je hebt totaal niet in de gaten wat er aan de hand is, dan ben je in ieder geval geen kind van God. Nou, maar Gods volk weet alle dingen. Heb verstand van alle dingen. En dan moet je niet net doen of hij alles weet, want dan heb je nergens geen verstand van. Van een zot is meer verwachting dan van hem. Dat staat in Gods woord. Maar in die vernedering, in dat arme Lazarus zijn, dan ga je elkaar niet bijten, maar dan ga je elkaar... Die honden, die lekten ze, Lazarus zweren. En dat betekent, een menigte van zonden zal bedekt worden door de liefde. En als je dat niet goed verstaat, dan ga je er maar de verkeerde kant mee op. Dat is mij nog best. Ja, het is mij niet best, maar er zijn toch altijd mensen die daar de verkeerde kant mee op gaan. De antinomiaanse kant, of de pelagiaanse kant, of de neonomiaanse kant. Doe het, dit is het woord van God. Daarom gaat uit het midden van hen, scheid u af, zegt de Heer, en raak niet aan hetgeen onrein is. Nou, je wou me toch niet beweren dat die hele loperuitlegging voor die refosodomie, dat dat rein is. Wou je dat beweren? Wou je beweren dat de onnatuurlijke zondedaad in het kader staat van reinheid? Wou je dat beweren? God zei je verdoemen. Als je niet alleen in die gedachtenwereld blijft, maar als hij onder de wet blijft, als een oude mens onder de wet die ze in onze dagen, en dat is al decades, met de nieuwe mens in Christus willen vermengen of vereenzelvigen, dat is een doodzonde. Daarmee vertreed je het bloed van Christus. Want Christus maakt van een hoer een reine maagd. Als hij dat niet meer gelooft, dan moet je afstand nemen van de godsdienst. Dan moet je de wereld ingaan. Dan moet je alles achter je laten. Maar verlaat, o dochter, uw vaders huis om God te behagen. Ja, Psalm 45. Om God te behagen, dat is dan geen opdrachtmiddel. Dat is een heilige gezelschap, want de Heer leidt zijn volk uit de wereld, in de waarheid, naar het vaderhuis. Dat is het privilege van de kinderen Gods, om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. Wat is nou je eeuwige bestemming? Wat wil je nou eigenlijk? Laat ik het zo eens vragen. Wat wil je nou eigenlijk? En wil je maar in deze wereld voort blijven leven? En van gedachte tot gedachte, van mening tot mening. Verbrand die rotzooi. En leef uit het woord Gods door de Heilige Geest. Daarom gaat uit het midden van hen. Scheid u af. En zeg de Heere, dat is, voeg u tot de godsgetrouw. Ja. En we gaan er ook nog een versje van zingen. Behoud, o Heer der legermachten, zo zullen we ons voor de afval wachten. Hoor iets, zo zullen we ons voor de afval wachten. Want dat is apostasie, afval. Een afvallige kerk, daar kan je niet meer aan deelnemen. En ze noemen zich allemaal gereformeerd. Maar dat zei Pauwen, dominee Pauwen, hij zegt, ik zou van de huidige kerken niet meer kunnen zeggen, ze zeggen allemaal gereformeerd te zijn. Het is het tegenovergestelde. Van elke kerk die er nu is, dat zei Paulus al in zijn dagen. Waar wil je daarmee aankomen? Ik zal u tot een vader zijn, want heb de wereld niet lief. Want indien gij de wereld lief hebt, de liefde des vaders is niet in u. En als je zonen en dochteren des Allerhoogste genaamd wil worden, ja, dan zullen daar een afscheiding in je leven moeten plaatsvinden. Van de wereld en van de dingen, van de tijd. Niet om je beroep te laten vallen. Nee, als je God een beroep hebt, doet dat van harte de Heere en niet der mensen. En dan moet alles door het geloof geschieden. Ja, nou, dan gaat Gods volk ook mee overboord. Want ach, die aanmatiging van het vlees. Oh ja, daar heeft Gods volk levenslang mee te strijden in die zin. Niet dat ze nog iets overwinnen moeten, want in Christus zijn ze meer dan overwinnaar. Maar ze kunnen nooit geen vrede sluiten met de vijanden van Christus. Never. En al Gods volk wordt ervoor gezet, hoor. Al Gods volk wordt ervoor gezet. En dan zal blijken aan welke zijde je staat. Want de Heer legt zelf die toetsstenen aan in het leven des geloofs. Een onbeproefd geloof is geen waar geloof. Het gaat door het vuur van de beproeving. En dan zegt Job, als goud zal ik uitkomen. Dat moet echt je leven zijn. Als goud, en dat is genade goud. Als het genade houdt in en door Christus, en dan zal ik u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. Amen. Heere, en dank voor uw door- en uithelping. Want o, wat zijn we toch allerhande ellende onderworpen aan deze zijde van het graf, maar dat we daar ook in de blijdschap des Heilige Geestes mochten ervaren. Droevig zijn er nog altijd blijde. Arm doch vele rijkmakende als nietshebbende en nochtans alles bezittende. En zo gold het ook voor Abraham, had vele goederen. En buiten Christus had hij niks. En daarom bezat hij alles. Heren, al mocht het ook hier gekend worden in dat leven van de arme Lazarus in Christus. Want dat is het leven der godzaligheid. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen gaan. Gemeente, nog zingen van dat 11e zangvers. Om de Heere aan te roepen, behoud, want het is een gebed, behoud ons Heere legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. En zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. De Heere gaf dit versje, zo kom ik aan die psalmen. Dan geeft de Heere maar een paar woorden. Zo zullen we ons voor afval wachten. Nou, we wisten niet, ik heb het nog op moeten zoeken welke psalm dat was. Maar zo geeft de Heere wel zijn aanwijzingen om daarin zijn naam te verheerlijken. 11e zangvers op Psalm 80. Over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven.